Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Jawel, daar is hij hoor. Zegen nummer 41 voor Max Verstappen en daarmee evenaart hij.
Ayrton Senna.
Ja.
Ja, dat heeft iedereen wel meegekregen inmiddels, denk ik.
Ja, volgens mij vinden wij het als media bijzonderder dan Max Verstappen zelf, hè?
Ja, ja.
Nee, dat is niet waar,
Nee? Wat dan?
Ik heb het gevraagd aan Horner en aan Marco, maar die zeggen dat hij het diep van binnen, dat hij het echt wel heel belangrijk vindt.
Oké, okay, nou, dan laat hij zichzelf niet helemaal over uit. Wij gaan het er zeker wel over hebben in deze nieuwe editie van De Bordradio.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij dus gaan terugblikken op de Grand Prix van Canada. Mijn naam is Bas Scharwachter en in de studio in Hoofddorp zit Patrick Moeken.
Goedenacht.
En vanuit het mediacenter in Canada, jawel, de enige echte Joost Nederpelt.
Ja, hallo. Ja, als jullie mijn stem een beetje moeilijk vinden, dan komt dat... Ja, ik heb die regen hier heeft toch een beetje op mijn keel geslagen.
Ik hoor het. Ik hoor het nu je het zegt, ja.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Gaat verder wel goed met je?
Ja, verder zit ik er lekker in.
Ja, je ziet er ook goed uit, moet ik zeggen.
Ja, maar denk je? Mensen als, voor de podcast hebben daar niks aan.
Nou ja, dat is toch leuk als ik dat zeg.
Ja, dat is wel aardig. Jullie,
ik kan ook zeggen, hij zit er zo... Nee, Joost, ik zie hem hier zitten en hij ziet er echt goed uit.
Nou, ik wil een bromance in deze podcast in één keer. Ja. Ik zet al in nummer 7, of nummer 41 voor Max Verstappen dus. Evenaard Ayrton Senna. De 100ste zegen voor Red Bull Racing in Formule 1. En de 200ste zegen van Adrian Newey.
Ongelooflijk.
Wat een cijfers allemaal. Ja, dat is toch voor degene die daarvan houden, is het hartstikke leuk.
Ja, ja. Nou, het zijn al stuk voor stuk ook bijzondere cijfers. En ja, 41, het is toch wel heel bijzonder. Ook ik zag ook al in de voorbeschouwing van Viaplay kwam het fragment voorbij dat Michael Schumacher zijn 41ste zegen boekte. En daarmee op gelijke hoogte kwam met Ayrton Senna.
Ja.
En dat fragment kent Joost vast ook wel, denk ik. Dan zie je Schumacher echt zo breken op de persconferentie. Die zit dan... tussen Hakkinen en zijn broer in, Ralf.
Ralf, ja.
En die begint echt gewoon te snikken. Ja,
en dat daarna ook die journalist, die moet je echt maar eens opzoeken. Die gaat daarna wel gewoon door met een vraag.
Totaal onder de tijd. Ja, die gaat gewoon aan Hakkinen vragen. Ja, hoe was jouw race?
Ja.
En dan zegt Hakkinen, we kunnen niet even een pauze nemen. En dan zie je Ralf zo zijn broer zo half knuffelen.
Ja.
Heel onmenselijke televisie eigenlijk. Dat zou nu wel anders gaan.
Ja, dat zal bij Verstappen niet snel gebeuren, hè Joost?
Nou, ik vond het juist heel menselijk dat moment.
Van de interviewer bedoelde ik.
Ja, dat wel, ja. Nee, bij Verstappen zal dat niet zo snel gebeuren. Die is niet heel veel emotioneel gezien natuurlijk. Althans wel positieve emoties, maar niet tranen. Dat zit niet echt in zijn systeem, denk ik. En Verstappen is er niet onverschillig over, dat wil ik niet zeggen. Maar hij is wel... Ja, hij kijkt vooral naar zichzelf en hij houdt niet zo van vergelijken. Hij weet natuurlijk hoe de kampioenschappen toen in elkaar zaten. Die waren korter. Je had minder tijd om te profiteren van een dominante auto. En dat is nu allemaal heel anders. En dus daarom vindt hij het ook lastig om te vergelijken.
Ja, 9,5 seconden. Dat was het verschil tussen Max Verstappen en Alonso. En dat is een record dit seizoen. Nog nooit was het gat zo klein tussen een Red Bull en een ander team.
Verstappen die was ook, ik wil niet zeggen dat hij gedesillusioneerd was. Maar hij zei wel van ja, dit was wel een heel moeilijke dag voor ons. En het was moeilijk om de banden in het juiste window te krijgen. En het ging niet vanzelf allemaal.
Nee.
Maar toen was hij wel weer natuurlijk de eerste die zei van... ja, we finishen wel met bijna 10 seconden voorsprong op de nummer 2. Komen over de finish.
Ja.
En dat zegt eigenlijk alles. Dus zelfs als Verstappen een tussen aanhalingsteken mindere dag heeft... wint hij op dominante wijze. Want dat was het wel weer gewoon natuurlijk. Iedere ronde aan de leiding gereden.
Ik heb het zelf een beetje in de race gemist. Maar Joost, Verstappen was heel erg veel aan het klagen over zijn banden. Wat was er nou aan de hand?
Het is eigenlijk... als je de goede eigenschap van de Red Bull erbij pakt... dus dat hij zacht is op de banden, relatief zacht... dat werkte hier een beetje in het nadeel. Want het was vrij koud. Ze moesten natuurlijk ook op de harde band rijden. En die was gewoon moeilijk om temperatuur te houden. Meestal zie je dat banden oververhitten. En hier was het juist dat ze gewoon vaak te koud werden. Of zoals coureurs dan zeggen, dat ze uit het window vielen. Daar hadden ze dus moeilijk mee. Dus hij moest eigenlijk meer pushen dan hij wilde... om de banden warm te houden. Of heet eigenlijk. Daardoor had hij het gewoon best wel lastig. Het was echt een bandenmanagementwedstrijd, maar dan op een andere manier dan wat hij eigenlijk gewend is.
En dan reed hij ook nog eens een vogel aan.
Ja.
Ik las dat hij er nog problemen mee heeft gehad.
Ja, die zat in zijn remkoeling, hoorde ik net. Sorry, van Horner. Moeke, die zei dat hij dat ze die, de remains, de resten van de vogel onderuit gepeuterd hebben. Want die zat toch echt wel nog in de auto vast.
Ja, oftewel, Red Bull geeft je vleugels.
Nou,
uitstekend.
Ja, het is toch triest.
Oh, voor die heel zielig. Maar ja,
aan de andere kant, zo werkt de natuur, hè? Dat kunnen we ook wel zo stellen.
Nou, is maar goed dat Verstappen misschien een lekker band heeft gehad, hè?
Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat er in het kamp Verstappen zo over gedacht wordt, maar dat natuurlijk gebeurt dat wel, hè? Dat niemand die zich bekommert om de vogel.
Ja.
Maar het zal voor Verstappen toch wel, het was toch wel even schrikken.
Ja.
Want ik kijk dan zo'n race met aan de ene kant Viaplay in mijn oren, aan de andere kant Verstappen. Maar hij was toch aardig ontdaan. En geen schade gelukkig. Dat ook wel weer meteen. Ik kon ze vrij snel zien.
Ja.
Maar het is... Ik heb zelf toevallig ook een vogel aangereden. Toen ik in Spanje aan het roadtrippen was. Ja, dat is geen pretje. Alleen die spatte echt zo volledig op mijn vooruit uit elkaar.
Nee, dat...
Je schrikt toch heel erg.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, het is op zich niet heel handig voor een Formule 1 auto natuurlijk, Joost. Om dit tegen je auto te krijgen.
Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar hij komt. Maar ja, zoals in de remkoeling. Canada is een zware baan op remmen. Dus stel dat de koeling van de remmen raakt helemaal verstopt. Dat zou kunnen gebeuren. Stel, er vliegt een flinke falegier naar binnen. Dat was dit dan natuurlijk duidelijk niet.
Nee.
Maar je remmen wordt niet meer gekoeld. Ja, dan ga je er op een gegeven moment echte problemen hebben. Dus maar ja, dat viel uiteindelijk allemaal mee.
Ja, op social media verschenen ook heel snel de beelden. Het was bij de allereerste chicane, wat is het dan, bocht 3-4... Waar Nick de Vries in zijn achteruit stond.
Ja,
in die sectie gebeurde net. Ja. Die vogel zat gewoon op de curbstone te wachten tot het klaar was.
Ja, je kan hem ook niet echt ontwijken. Hè?
Nee.
Sowieso is Montreal natuurlijk wel echt een circuit waar je veel dieren zit. Gary de Bosmarmot hebben we ook weer gezien dit weekend. Meeuwen veel. Vettel heeft volgens mij, ik weet niet of je een meeuw heeft aangereden, maar wel een keertje dat je meeuwen zag chillen op het rechte stuk.
Ja.
Ja, extra hindernis. En je kan er ook niet zoveel aan doen.
Nee, ja, we hebben het veel
gelukkig is het goed af. Goed voor Verstappen afgelopen, minder goed voor de vogel.
Ja, we hebben het veel te lang over de vogel nu, deze podcast. Het podium, Verstappen, Alonso, Hamilton. Ik weet niet of iemand dat voorspeld had van tevoren, maar het is sowieso heel mooi, Joost, om hierover na te denken. Want ja, we hebben het in Australië ook over gehad. Toen hadden we hetzelfde podium. Toen zeiden we al, is dit het mooiste ooit? Misschien wel, hè?
Nou, dan hangt je vanaf wie het vraagt natuurlijk. De mensen die er niet op stonden, die zichzelf tot de grootste achten, die zullen dat niet vinden. Maar Lewis Hamilton bijvoorbeeld, die vond eigenlijk van wel. Die zei van, nou, dit is wel een paar generaties ook bij elkaar. Dit kan wel eens het beste podium ooit zijn. En ja, dat rekent hij zichzelf uiteraard toe met 103 overwinningen en 7 wereldtitels. Dan hoor je daar wel bij, denk ik. En Verstappen is natuurlijk een mega, nou, talent wil ik het niet meer noemen, maar ster op dit moment. En Alonso, wie houdt er niet van Alonso? Die hoort daar gewoon bij.
Ja, ik zag wel dat in 93, als ik het goed heb, had je bij de Grand Prix van Spanje had je Senna, Prost en Schumacher.
Ja, dat is ook wel een aardig podium.
Dat is qua cijfers nog wel beter.
Ja.
Of veel beter zelfs.
Ja, maar je weet niet hoe dit over 30 jaar gaat zijn.
Schumacher was natuurlijk toen nog wel, had nog maar een paar GP's gewonnen. Dus dat Verstappen en Alonso en Hamilton zijn nu alle drie heel groot, ook cijfermatig.
Ja, dus misschien op het moment van opnemen is dit misschien wel een historisch podium. Ja, zo kunnen we het dan zeggen.
Sowieso een mooi podium met drie characters. Een echte wereldkampioen natuurlijk.
Ja, wat vond je nou van de race, Moeken? Want ik heb me niet zo goed vermaakt en jij volgens mij ook niet helemaal.
Nee, je kent me een beetje. Ik ben meestal wel enthousiast en zo over races. Dat je toch nog bepaalde dingen eruit vist die dan leuk zijn. Maar ik vond, zeker ook Canada, daar verwacht je toch echt veel van als je daarheen gaat. Ik vond het echt een verschrikkelijk saaie race.
Ja, Joost, mee eens?
Ja, toch wel. Het was natuurlijk, het leek even leuk te worden met die safety car door Russell. Maar die kwam voor heel veel jongens die waren gestart op mediums natuurlijk ook gewoon op het goede moment.
Ja.
Dus ja, dat voegde uiteindelijk strategisch ook niet zo heel veel toe. Het was in dit geval zowaar een keer Ferrari die daar goed mee omsprongen. Na een rampweekend verder, daar gaan we het later misschien nog wel even over hebben. Dus ja, onder de streep was het gewoon best wel een saaie race. Nick de Vries zorgde ervoor nog wat entertainment.
Ja,
zullen we het daar gelijk eens over hebben? Want Nick de Vries, dit was eigenlijk niet best, hè? Sterker nog, twee keer is er zo'n moment met Magnussen geweest dat je denkt, dit is de fout van de Vries.
Ja, het was twee keer half. Volgens mij heb ik dat Jos Verstappen in de begintijd met Max wel vaak horen zeggen van, ik heb Max altijd geleerd. Als je inhaalt, doe het met overtuiging.
Oh, ja.
En dat heb je Verstappen wel altijd zien doen, ook al in zijn Toro Rosso tijd. En dit was twee keer, nou ja, die tweede poging verremde zich gewoon. Maar ook die eerste poging, het is weer, maar, ja, net niks eigenlijk. Gewoon, het is niet helemaal overtuigend. Het is half-half. Ja. Hij laat Magnussen toch wel weer terugkomen. Je weet ook, Magnussen is een taaie coureur. Daar moet je ook echt van goede huizen bij komen om er voorbij te gaan. Ook als je op dat moment een snellere auto hebt. Ja, en dit was natuurlijk niet echt overtuigend. Misschien ook omdat hij nog niet vaak in die positie is geweest, hè, dit jaar. Om echt agressief te kunnen inhalen.
Dat je een beetje roestig bent.
Ja, weet ik niet. Het is toch... het is ook, kijk, we kennen Nick. Hij is Formule 2 kampioen geweest. En Hopin die zegt ook iedere week dat hij echt goed kan racen. En dat is ook gewoon zo. Alleen ja, hij race hier wel tegen de 20 beste coureurs van de wereld. En niet het allerbeste materiaal van de wereld wat hij onder zijn kont heeft. Ja, dan moet je toch van iets andere huizen komen.
Ja, Joost, stak de Vries de hand in eigen boezem?
Deels. Ja, het was voor hem gewoon een race-incident, zei hij.
Dus dan is het antwoord nee, eigenlijk.
Ja, hij vond het zelf dat hij niet heel veel fout deed. Nee, dat klopt. Even kijken, wat zei jij erover? Nou, ja, Magnussen heeft een reputatie natuurlijk. Dus die bleef ook wel heel extreem aan de buitenkant hangen. Dat zag de Vries niet helemaal aankomen. Maar ja, daar heeft natuurlijk Magnussen al het recht toe. Dat vond de Vries zelf ook. En daarna in die tweede situatie, ja, toen zat hij aan de vuile kant, aan de binnenkant. Dus hij verremde zich niet, zei hij zelf, maar dat kwam gewoon omdat daar weinig grip was. En ja, toen gingen ze er samen af. Ja, hij omschreef het zelf als een raceongeluk. En ik moet zeggen, Magnussen, die heb ik ook nog even gesproken, die zei dat zelf ook. Dus,
dat is nog opvallend.
Ja, ze waren volgens mij niet heel erg boos op elkaar. Dat viel allemaal wel mee.
Het is wel weer jammer dat hij dan toch weer hierbij betrokken is. En toch weer een soort van negatieve zin... opvalt.
Ja, dat we het hier dan weer over hebben.
Ja, ja, en op de social media wordt er alweer een beetje de draak mee gestoken.
Ja, maar ik moet zeggen dat Helmut Marko, die zei erover van ja, toch wel goed dat hij het probeert, weet je. Die ziet dat liever wel. Dat die wie niet waagt, wie niet wint instelling dan, nou, ik blijf gewoon rustig achterrijden. Dat is natuurlijk ook geen Formule 1. Dus,
nee, dat is zo.
Wat dat betreft kan dat een keer gebeuren.
Jawel. Maar aan de andere kant, Tsunoda is wel weer flink sneller. Die zit wel weer gewoon op de 13e, 14e plek. Misschien had Nick daar wel meer in de buurt bij kunnen komen. Maar ja, hij startte natuurlijk wel weer voor hem.
Ja.
Dus het zou wel prettig zijn als hij voor de zomerstop nog een keer punten kan scoren. Dat hem een soort van kickstart geeft. Want we moeten ook alweer niet... Het wordt nu alweer een soort van normaal dat hij toch weer buiten de punten eindigt. En als ik dan toch een beetje kritisch mag zijn... Ik heb ook dat gesprek van Joost dan met hem had gehoord. Ik mis toch een beetje dat vuur. Het werd ook aan hem gevraagd van... Ja, weer geen punt, hè? Hoe zit het nou? Hij zegt, ja, ik probeer er toch niet te veel naar te kijken. En ik moet gewoon mijn best blijven doen. En dat zijn allemaal best wel goede antwoorden. Maar kom op, ik zou het ook wel weer verfrissend vinden... als je zou zeggen van ja... het moet gewoon beter. En ik wil gewoon, die punten moeten gewoon zo snel mogelijk komen. En het liefst over 2 weken in Oostenrijk. Er is niks mis mee om dat te zeggen. En misschien, ja, toch misschien iets kritischer op jezelf te zijn.
Ja,
als je dan persoonlijkheden vergelijkt, dan moet je zeggen... ik heb Verstappen dit weekend nog horen klagen over zijn tweede stint in Spanje... die niet lekker ging over de harde band. En dan wint hij daar met overmacht. En hij is niet tevreden. En het kan altijd beter. En die staat erover. Ja, die zit gewoon heel anders in zijn mindset. Wat dat betreft dan de Vries, vind ik. En de Vries is wat relaxter. Zoals wel meer coureurs, hoor. Daar is de Vries geen uitzondering in. Maar ik denk dat het vooral tekent hoe anders Verstappen is eigenlijk. Die is gewoon... Elke steen moet omgedraaid worden om zo goed mogelijk te zijn. En dat is toch wel een unieke eigenschap, denk ik. Die de Vries dan niet heeft, denk ik eigenlijk.
Nee. Toch wel even terug naar Verstappen. Ja, de voorsprong in het kampioenschap. We zeggen vaker dat we het er niet over hoeven te hebben.
Hoeft niet, toch?
Nee, maar in dit geval.
Nou ja, ik vind het wel interessant om naar Perez te kijken.
Ja.
Want die moet zich echt zorgen gaan maken dat hij die tweede plaats nog vasthoudt als hij zo door blijft gaan.
Staat 9 punten voor op Alonso.
Ja.
Dat is het nog maar. In misschien wel... Nou, weet je wat opvallend? Wat zag ik nou? Sorry, hoeveel races hebben we gehad? Race 8 was het.
Oh, 8.
Ja, sorry. Okay, 8, oh, dat moet ik voorbereiden.
Ja.
Dat Perez dus 3 of 4 keer niet Q3 heeft gehaald.
Op rij.
3 keer.
Ja, 3 keer op rij nu niet. Ja, ja, lekker voorbereid dit feitje. Maar in misschien wel, historisch gezien, een van de beste auto's ooit in de Formule 1. Joost, dat maakt het ook gewoon zo bizar dat hij nog maar 9 punten voor staat op een Alonso. Een Alonso die nog in Barcelona niet Stroll hoefde in te halen en die maar lekker voor dat ene puntje erachter bleef hangen. Ja, hoe typerend is dan weer dit weekend voor hem?
Nou, jullie kennen waarschijnlijk de complottheorie The Great Reset wel. Maar daar is Perez ook aanhanger van. Want die zegt elke race tegenwoordig van, nou, dit wordt de reset. We gaan het nu doen. We gaan het helemaal anders doen. het is weer niet gelukt. En het is elke keer ook weer om een andere reden natuurlijk. En nu zei hij dat ze remmen niet zo goed waren. Maar dan hoorde je Horner na afloop. Die zei, volgens mij was er niks aan de hand met de auto. Dus hij is enorm zoekende. En kijk, mensen die denken misschien van, hij staat nu heel erg onder druk bij Red Bull. Dat is niet zo. Of zoals Helmut Marko zei, hij heeft het al 2 jaar overleefd naast Max Verstappen. Dat vond hij, vindt Marko dat al een prestatie op zich.
Ja.
Het is niet zo dat hij, hij heeft ook 2 races gewonnen dit jaar natuurlijk. Dus daar is geen sprake van. Maar ja, er moet wel weer een keer een ommekeer komen. En ja, ik zie toch wel een steeds diepere moedeloosheid bij Perez ook toetreden. Iets wat je bij Leclerc ook een beetje ziet, weet je. Dat schouders gaan hangen. Alsof je er zelf niet helemaal meer in gelooft.
Nee.
Maar dat is ook logisch, toch?
Ja.
Ergens wel. Ik kan me ook wel voorstellen dat je ook in een soort neerwaartse spiraal terechtkomt. Als je zelf die foutjes maakt, je ziet Verstappen alleen maar winnen. Je weet eigenlijk van, nou, als ik op mijn best ben, is dat gewoon niet goed genoeg. Want dan is Verstappen nog steeds beter. Nou, dan krijg je weer iedere week die stomme journalisten die gaan vragen van, hoe ga je nou wereldkampioen worden? Terwijl dan moet je toch antwoord op geven, terwijl je stiekem al weet dat gaat hem gewoon niet meer worden. Ja, ik kan het me ook wel voorstellen. Volgens mij heb ik dat Horner aan het begin van dit weekend of vorig weekend ook horen zeggen van, nou, hij is verlost, want hij heeft het kampioenschap ook een beetje uit zijn hoofd gezet. Misschien drukte dat erop. Maar ja, dat is ook niet echt het geval.
Ja, wat ik ook zo opvallend vind, is Perez heeft hele hoge pieken, diepe dalen. En als
zijn die pieken echt zo hoog? Ik vraag me dat ook
wel. Nou ja, hij, bijvoorbeeld door die 2 overwinningen dit seizoen.
Ja, dan piekjes.
In Jeddah, in Baku.
Het is nog steeds omdat Verstappen dan ook echt veel minder is.
Ja.
Dat er wat gaande is, dat er wat aan de hand is.
Ja, wat ik zelf zo opvallend vind aan Verstappen, dat hebben we in dat 2021 jaar al gezien. Eigenlijk de enige keren dat hij niet op het podium kwam. Dat kwam vaak door randzaken. Ik kan me Hongarije nog herinneren. Of natuurlijk Silverstone met Hamilton. Dat is in het kampioensjaar, dat allereerste. Maar ook vorig jaar, elke keer als er iets gebeurde met hem, dat hij niet op het podium terecht kwam, was dat wel door vaak iets anders. Ik kan me ook weer Groot-Brittannië herinneren, dat hij gelijk al zo vroeg
Verstappen, die had hem een stukje Toro Rosso in zijn
Dat was het, ja. We hebben toch elke keer, als Verstappen dat niet heeft, dan eindigt hij bijna nooit buiten dat podium. Dat blijft altijd gewoon gek.
Ja.
Vorig jaar ook nog Singapore bijvoorbeeld, met die kwalificatie, dan moet hij ook weer verder aan starten. Nou, dan wordt hij uiteindelijk 7e door wat gestuntel.
Ja.
Maar dat is het dan wel.
Ja, ja.
En anders wint hij.
En anders wint hij, ja. Maar dat is ook zo. En daar word je ook moedeloos van als je de teamgenoot van Verstappen bent. Ja, dat gaat hij natuurlijk niet meer keren. Ik denk dat Perez zich gewoon heel erg op zichzelf moet gaan focussen en maar zorgen dat hij gewoon 2e gaat worden. In plaats van dat hij zich focust op Verstappen om hem van zegens af te houden. Want dat is al lastig genoeg. Ook als je de rollen om zou draaien, stel je voor dat Verstappen vandaag kansloos 6e wordt achter de Ferraris. Ik denk dat hij nog mazzel heeft dat Russell uitviel. Want die was echt in rap tempo dichterbij aan het komen vanaf de laatste plek.
Maar al 3 seizoenen gebeurt dat dus niet. Dat blijft gewoon zo bizar aan Verstappen.
Ja, nee, maar dat is de situatie.
Ja, ja en dat maakt hem ook de nieuwe wereldkampioen al voor dit seizoen. Want dat kunnen we al bijna gaan zeggen.
Zeker.
Ja, nog wel even terug. Want we hadden gisteren na de kwalificatie nog een gesprek met Verstappen. En toen ging het ook over Perez. Ik zei ook van, ja, als jij 3 races op rij met de snelste auto van het veld niet in Q3 zou komen, hoe zou je dan voelen? Zij Verstappen, ja, dramatisch, maar eigenlijk was zijn hele tendens, het maakt mij echt geen moer uit wat er met Perez gebeurt. Dus die maakt zich daar helemaal niet druk om. En hij zei, ja, als het team mag ze de zorg om maken. Maar dan zei hij, ja, ik ga lekker naar het hotel en het zal mij een zorg zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dan zie je wel dat daar ook niet een enorme verbinding is met Perez of zo. Dat hij zich daar druk om maakt. En Perez moet het lekker zelf uitzoeken. En daar kwam het op neer.
Ja, ik wil het even over Charles Leclerc hebben. Ik heb een beetje te doen met die jongen. Dat zat allemaal weer niet mee. Dan heb ik het met name over de kwalificatie, waarin Ferrari besloot om hem niet op de softs te zetten. Nou, we zagen aan Albon dat wel een handige keuze was.
Ja.
Ja, Leclerc maakt ook heel veel fouten. Te veel fouten. Maar het team zit ook echt niet mee, hè?
Nee, en zeker op dat soort momenten. Als je echt veel op je team moet vertrouwen. Want Leclerc die vroeg dus zelf van, ja, ik denk dat het een goed moment is om naar de slicks te gaan. Toen was er nog, ook Albon was toen nog niet op de slicks. En vervolgens is het eerste wat hij te horen krijgt van Ferrari. Charles, we denken nog niet, want we zien Verstappen net op intermediates naar buiten rijden. Terwijl Verstappen die rijdt dan naar buiten en die zegt een halve ronde later van, jongens, ik kom weer naar binnen, want ik wil toch slicks proberen.
Ja, maar die zet wel even een banker lab neer, die al goed genoeg was, volgens mij zelfs.
Ja, klopt. Maar het is alleen maar naar anderen kijken. En nou, Leclerc is toch best wel, is ook een talent, heeft zich al bewezen. Ik denk dat je toch ook op je, en zeker als Ferrari zijnde, wat is er mis mee om gewoon op je coureur te vertrouwen in dat soort momenten?
Ja, en ook iemand die heel goed in de regen kan rijden.
Ja,
heeft nog te weinig bewezen, maar
ja,
hij moet dat prima kunnen.
Ja, absoluut, helemaal eens.
Nou Joost, wat is dat toch? Eigenlijk, mijn vraag waar ik een beetje naartoe wil gaan is, zit Leclerc niet gewoon een beetje klem bij Ferrari? Kan hij niet, moet hij niet gewoon weg om zijn potentieel beter te kunnen uiten?
Ja, waarheen? Hè? Dat is de grote vraag.
Ja.
Ik zie voorlopig geen
Martin,
plek bij.
Moest ik wel eens aan denken.
Nou ja, geen gek.
Ja, nee. In plaats van wie? Dan wordt hij uiteindelijk de opvolger van Alonso, dat zou kunnen. Maar Alonso gaat dan wel even door. Nee, kijk, Ferrari wordt. Ja, het stapelt zich allemaal weer op. En dit weekend, als je kijkt wat er allemaal gebeurt. En het allerfrustrerendste. Zelfs ik ben er gefrustreerd over. Is dat ze hier dan komen. Ze hebben een klote seizoen, laat ik gewoon eerlijk zeggen. Ja. En dan is dit een seizoen. Of een circuit wat echt bij de auto past. Zeiden ze zelf ook. Langzame bochten. Dit is de baan waar we het op goed gaan maken. Vrijdag. Prima pace, echt goed. Ze zaten echt dicht bij Red Bull in de buurt. Red Bull maakt zich ook een beetje zorgen om Ferrari, hoor. Dat is echt wel zo. Want eigenlijk denk ik dat ze vandaag ook de tweede auto waren. Alleen ja, ze moesten van zover komen. En ze waren strategisch al zo in het nadeel. Dat zich niet uitte. Maar Leclerc die haalde op 35 ronden oude banden. Hield hij gewoon Hamilton bij. Dus die auto was gewoon sneller dan de Mercedes. En ook dan de Aston Martin hier op dit circuit. En dan gebeurt er weer van alles. Sainz crasht. Het gaat in die vrije training of die kwalificatie, verkeerde keuzes. Leclerc komt hier nog heen met een helm van Gilles Villeneuve.
Ja.
Mooi eerbetoon. Zelfs dat was weer niet goed geregeld. Weet je wel. Het stapelt zich maar op. En dan denk ik, wat is dat voor klunzerij? Weet je? En dan staan ze hier. Het is een prachtig mooi team met allemaal rode kleuren. Mensen strak in het gelid. Maar het werkt gewoon niet. En dan twee deuren verder zie je Red Bull. En eigenlijk ook Mercedes. Dat draait gewoon als een tiet. En Ferrari. Het is gewoon hopeloos. Dus er moet gewoon een enorme reorganisatie plaatsvinden. Maar ja, ik denk of Leclerc er dan uit moet. Ja, ik denk dat er eerst wat andere mensen uit moeten. Het is nog steeds zijn droom om met Ferrari succesvol te zijn. En dat kan ook. Maar ja, er werken nu gewoon te veel idioten die niet goed samenwerken. Echt waar. Er werken daar gewoon mensen die daar niet thuis horen. Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar hoe kan er nou steeds zoveel fout gaan?
Ja.
Zoveel. En Mercedes, dan zegt Hamilton altijd, ja, wij zijn nog een kampioensteam en dan lachen mensen soms. Maar die draaien gisteren op een chaotische dag gewoon een topdag.
Ja.
Die halen alles eruit wat erin zit. Zelfs Aston Martin doet dat en Red Bull doet dat uiteraard ook. En bij Ferrari dan wordt er gewoon weer geklungeld. Dus er moeten daar gewoon incapabele mensen in de top zitten.
Ja. Zo, dit is een uitspraak hoor van Joost Nederveld.
Ja, geweldig.
Ja, dat is even een rant, maar ik erger me daar gewoon kapot aan. Want ik vind Ferrari een prachtig team en iedereen vindt dat. En Vettel zei dat toch ook. Diep van binnen is iedereen een beetje Ferrari-fan. En dan kunnen wordt er zo mee omgegaan met dat merk.
Dat team van Le Mans, hè, want ze wonnen natuurlijk Le Mans. Kunnen ze dat niet gewoon omwisselen? Kan dat niet omgewisseld worden?
Het zag er allemaal super solide uit. De mensen konden hun ogen ook niet geloven. En er waren natuurlijk ook wat kleine probleempjes natuurlijk. Omdat die auto even stil viel. Maar dat is een gloednieuwe auto. Dat hoort er gewoon bij.
Ja.
Dus ik zeg AF Corse moet ook gewoon het Formule 1 team gaan runnen.
Het was wel een soort trendbreuk. Want ik vond wel dat Leclerc zaterdag na afloop best wel met zijn vuist op tafel sloeg voor het eerst.
Ja,
want dat heel kritisch.
Want dat vind ik dan wel dat hij soms ook af en toe... Ik vind hem altijd best wel saai voor de camera. En ook als het dan slecht gaat, dan neemt hij toch vaak zijn team in bescherming. Van ja, het is doen ons best en het maakt allemaal niet zo erg uit. Maar dit was wel de eerste keer... Ja,
wat zei hij dan?
Nou, dat hij baalde gewoon dat er niet naar hem geluisterd werd.
Ja.
Hij is wat ik net ook zei. Hij zei van nou, ik gaf al tijdig aan dat we naar de slicks hadden moeten wisselen als allereerste.
Ja.
Bleek achteraf de goede keuze te zijn. Maar dat deden we niet. En hij zegt, ik vind het jammer dat er op zo'n moment niet naar mij geluisterd wordt. Wat volkomen logisch is natuurlijk. En waar hij helemaal zijn gelijk in mag halen. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik hem zo hard tegen zijn team in zag gaan. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
Ja, nu wel gezegd dat... Oh ja, Joost, wat wil je nog toevoegen?
Nou, ik moest even denken aan Alain Prost. Die reed volgens mij in begin jaren 90 reed in ieder geval bij Ferrari. En die werd opeens weggestuurd omdat hij kritisch was op Ferrari. Hij vergeleek de auto met de vrachtwagen. Dat heeft Leclerc niet gedaan. Maar dus je moet ook niet te ver gaan met je kritiek op Ferrari. Want dat slikken ze daar echt niet.
Nee, maar het heeft nu al lang genoeg geduurd.
Ja
zeker. Helemaal mee eens.
Moet ik weer denken aan die scène uit die film van Lauda. Dat hij zo ook zo kritisch op de Ferrari is.
Ja, mooi hè.
Zegt hij dan ook alweer?
It's a shitbox of zo.
Ja, it's a shitbox of zo. Ja, ook mooi.
Wat?
Ja, echt een goede film. Ja, goede film is dat.
Prachtig film.
Uiteindelijk worden ze wel vierde en vijfde, Leclerc en Sainz. Omdat zij goed zijn met de strategie in de race, Joost. Hey, dat is ongelooflijk.
Heel eerlijk. Heel, ja, maar dat is het. Het gaat altijd ook. Het gaat 9 keer fout en 1 keer goed. En vandaag ging het goed. Ja. En daar moeten ze ook. Kijk, ze zaten een klem achter de McLaren's. Daar moesten ze vanaf. Die gingen naar binnen met de pitstop. Ja, dan moet je doorgaan. En ze konden best wel lang doorgaan op de mediums. En dan ga ik even terug naar wat Verstappen net zei. Die zei, je had hier eigenlijk een auto nodig die zwaar is op de banden. Omdat het de asfalttemperatuur zo laag is. Dus dat er meer belasting is. Dus dat de banden goed de temperatuur krijgen. Blijven. En wie is dat? Dat is de Ferrari. Ja. Dus nog meer een reden dat ze vandaag gewoon een heel mooi resultaat hadden kunnen boeken. Maar ja, door meervoudig geklungel hebben ze dat zelf voorkomen.
Ja. Maar ja, het benadrukt ook eigenlijk hoe knap het van Red Bull is en Verstappen is dat het wel telkens goed gaat. Want ook gisteren in zo'n kwalificatie, er zijn zoveel bananenschillen om over uit te glijden. Het gebeurt gewoon niet. En dan kan je wel de snelste auto hebben. Maar ook in dat soort omstandigheden, je moet wel net eventjes die bankerlap zetten. Erbij zit op het juiste moment. Perez, die mist de boot natuurlijk weer gewoon. Zit in hetzelfde materiaal.
Ja.
En Verstappen overkomt dat gewoon niet. Nee, dat kunnen we ook niet genoeg benadrukken hoe knap dat gewoon is.
Het zat er wel heel erg mee, hè? Want hij reed al op het rechte stuk toen toen Russell crashte. Ja, althans, hij draaide erop. En toen moet je ook maar net geluk hebben dat Red Bull net klaar staat van er komt waarschijnlijk een safety car.
Ja, maar daar is Red Bull zo ongelooflijk goed in. Want dat kan ik iedereen aanraden om gewoon dat mee te luisteren met Verstappen. Russell crasht en meteen krijgt Verstappen want die rijdt dan al bij die hairpin. Meteen te horen, Max, Russell staat in de muur. Als je ook maar iets van een safety car zit, kom naar binnen, wij staan ready.
Ja.
En van het moment dat hij de pits inrijdt, en dat moment zit denk ik 20, 25 seconden. Hm. En op het allerlaatste moment stuurt hij in en dan staat Red Bull ook gewoon klaar. En dat is echt een teamsport, dat is geweldig.
Ja, Horner die legde nog uit hoe dat gaat. Zij denken continu in scenario's. Dus elke ronde hebben ze de scenario's al klaar voor om te beslissen als dat gebeurt. Dus elke ronde weten ze, als er nu een safety car komt, gaan we naar binnen. Als er nu een safety car komt, gaan we naar binnen. Dat rekenen ze, elke ronde rekenen ze dat door. Dus ze weten gewoon, de safety car, oké, nu naar binnen. Ze hoeven niet na te denken, want dat is al voorbedacht. Ja. Zeg maar. En dat is perfecte voorbereiding.
En ook dat lijkt weer zo simpel te zijn, maar ook dat kan niet ieder team.
Nee, want dat vind ik. Want volgens mij, wij als kijkers snappen dat toch ook altijd wel wanneer je naar binnen moet en niet. Maar door dat te blijven uitrekenen, gaat die risicofactor naar beneden, toch? En Ferrari denkt, een safety car. Laten we eens even kijken wat er gebeurt.
Ik denk dat Ferrari die doet dat ook wel. Ja. Die hebben ook gewoon zo'n remote garage en die hebben ook die scenario's. Het is misschien niet altijd het goede scenario.
Nee, dat is trouwens waar. Ja, het lijkt er wel op alsof ze steeds overvallen worden.
Maar je ziet het bijna nooit misgaan. Dat is bij Red Bull. Dat is gewoon echt ontzettend knap.
Ja.
Ik denk dat het is. Het is logisch dat het bij andere teams af en toe misgaat. Het is gewoon bijzonder knap dat het bij Red Bull nooit misgaat.
Nee. Hey, ik wil het even hebben over Alexander Albon. Hij is namelijk uitgeroepen tot driver of the day. Maar die 7e geworden in een Williams. En Moeke, we hebben er ook een video van nu.nl over gemaakt. We wilden een keer af van de Verstappen tak. Dus ik neem een beetje een risicootje. Ik weet niet of mijn chef Frank Brinkhuis het een goede keuze vindt. Maar ik ben wel eens benieuwd op
je
dit.
Je moet toch een beetje buiten de box denken. Als het.
Ja, af en toe. Dus een videootje over Albon gemaakt. Hoe kan het nou dat hij in een Williams in één keer al die mensen achter zich kan houden?
Ja, ongelooflijk. Ik moet wel zeggen, ze hadden dus veel updates meegenomen naar dit weekend. Albon die legde voor de camera uit. Ik weet niet of Joost hem ook nog gesproken heeft. Maar die legde voor bij Viaplay uit. Ze hadden dus te weinig onderdelen voor het oude auto, zeg maar. Het oude concept.
Okay.
Maar daardoor werden ze gedwongen om maar zo snel mogelijk die nieuwe onderdelen te integreren op de auto die ze dit weekend mee hadden naar Canada.
Oh.
Nou, dat pakte voor Albon fantastisch uit. Die zei, het is een veel betere auto nu. Ik voel me veel comfortabeler. En ja, het belangrijkste natuurlijk, die Williams die ging eigenlijk altijd al goed op de rechte stukken. Dat zagen we vorig jaar ook al. In Monza, Nick de Vries, die daar in het beste Williams weekend van het jaar gewoon in de punten kon rijden. Ja, hij heeft gewoon heel erg weinig last van de werk, luchtweerstand. En dat pakt hier heel goed uit. Zeker ook in dat DRS-treintje waar die in reed.
Ja, als je kijkt, Joost, dit seizoen hoe effectief DRS is. Ja, dan is het toch wel bijzonder dat hij dan zo'n Alpine achter zich houdt. En daarachter ook nog een Aston Martin. Maar het lukte hem wel.
Ja, maar dat heeft ook een keerzijde. Want ze hebben ook heel weinig downforce. Dus
ja. Ja, maar hoe zit dat dan?
Ja, dat is. Nou ja, in principe is het gewoon, zij hebben zo weinig downforce. En downforce brengt op zich altijd luchtweerstand met zich mee. En dus als je weinig downforce hebt, heb je ook minder luchtweerstand. Dus ja, het is eigenlijk een slechte eigenschap van de auto die op sommige circuits juist een goede eigenschap is. Dat is mooi voor Formule 1, complex spelletje. En dat was natuurlijk vorig jaar op Monza inderdaad ook zo.
Ja, maar toch blijft het wel fascinerend. Want je toch met DRS en een slipstream, je ziet soms hoe makkelijk inhaalacties zijn. Maar dan loopt die Williams zo hard dat dat allemaal niet uitkomt.
Nee, ik denk dat het aerodynamisch ook niet hielp dat Ocon's achtervleugel nog met twee schroefjes vast zat.
Ja,
dat,
maar
dat
die wiebelde wel al het hele weekend.
Met zich mee. Ja, dat, oh, ja, dat heb ik niet. Ik,
was zaterdag ook al met de kwalificatie dat hij zo aan het... Dat zag je echt wel replays. Dus het, ik weet het apart concept.
Ja.
En hij kreeg er ook geen meatballvlek voor.
Helaas.
Nee, helaas ja.
Nee.
Ja. Meatballvlek, ja, dat is mijn favoriete vlag. Ja.
Kans gemist.
Ja, zonde. Ja.
Oké, okay, ja, Albon, prachtig om te zien. Ja, dan hebben we eigenlijk wel de top 10 een beetje gehad. Met ook een Bottas die er dan in verschijnt. Norris nog een straf. Ja, dat was een, op dat gebied best wel een overzichtelijke race, hè?
Ja, dat was geen klap aan, Bas. Dat kunnen we toch wel. Nee, het was een vrij recht toe. Recht. Ik vond het voor Canada begrippen, daar ga je toch heen. Ja, geweldig, hè, Canada. Ja. Geweldige kwalificatie, schitterende kwalificatie gezien. Een van de mooiste banen van de kalender is gewoon zo.
Hm.
En dan valt het toch een beetje tegen.
Ik heb nog een quizvraag voor Joost, voordat we naar het nu.nl GP-spel gaat. Wanneer was de laatste keer dat Verstappen niet aan de leiding reed? Dan moet je natuurlijk even nadenken. Ja, als je dit niet weet, dan overval ik je natuurlijk volledig. Moek en ik weten
Miami,
het
antwoord. Miami, denk ik.
Ronde 48 van Miami.
Ja.
Dat zijn 223 rondjes geleden. En dat was allemaal op 7 mei 2023.
En zelfs...
Dat je nou... Zit je nou een tweet van collega Erik van Haren voor te lezen, of niet?
Ja, deels wel, maar deels zagen we ook via een statistiekenbureau.
Ah, oké. Okay.
Maar hij had dat inderdaad toegevoegd van 223 rondjes. Dus shout-out naar Erik van Haren, zeker.
Shout-out,
ja, ik weet niet hoe dat zegt.
Nou, krankzinnig, hè? Want ook, dus ook niet tijdens de pitstops.
Ja, dat wilde ik zeggen.
Zelfs met de pitstops heeft hij gewoon de leiding gehad. Ja, het zegt alles over de dominantie van Verstappen dit seizoen.
Ja, dus ik had hem heel graag wel... of je had hem moeten... zetten op plaats nummer 1 in je nu.nl GP-spel. En wie weet word je dan nou weekwinnaar, zodat je naar het Bordradio event kan gaan. Ja, je zal maar Fernando Alonso op P2 en Hamilton op P3 hebben gebracht. Dan kwam je heel erg snel in de buurt van de weekwinnaar. Hè? Want die is eind van het jaar organiseerde dus een evenement. De weekwinnaar mag daarbij zijn. Alleen één probleem. Hoeveel mensen hebben we?
20.
20?
Ja.
Ja, nu hebben we even een redactieoverleg gehad. We gaan ze toch alle 20 heel even snel opnoemen.
Even snel, kom eens aan. Gefeliciteerd. Rick Spolle, PP1. Remy Oldenburger, AH1982. Rob, 7591. Jeroski, Wouter T84. Xander B. Virkin Toro, Arjan Reespeertje. Cheert, LT Meurs. Daddy McSpeed. Kenneth van der Zalm, is de Twittervriend van de show.
Ja,
heel goed, Kenneth. Arno de Rijken, Dennis 33, Dutch Kou, Rinus 2017, Tap en Tito.
Ja.
Ja.
Nu denk ik dat Rinus 2017 niet op het event mag gaan komen.
Waarom niet?
Tenminste, ja, het zou wel, als hij daar uit het jaar komt, dan zou het heftig zijn. We hebben van tevoren al geloot. We hebben dus een nummertje gekoppeld aan een naam. En diegene komt eruit, Moeke. Wie heeft er gewonnen?
Ja, dat was nummer 1.
Oh, dat is echt nummer 1?
Ja.
Dus dat is...
Rick Spolle.
Ja, als je hooikoorts hebt, dan zou je niet heel blij zijn met hem.
Nou, ik denk dat hij gewoon Rick Spolle heet, toch?
Oh ja, dat zou wel kunnen. Niet Rick Spolle? Nee, dat denk ik niet. Sorry, is heel flauw. Rick, jij mag dus naar het event. Als jij zelf een mailtje zou kunnen sturen naar podcast.nu.nl, dan gaan wij via die weg contact met je opnemen. En anders gaan we je uiteindelijk wel vinden. En onze score, ja, niet zo relevant meer, hè?
Nou, jij doet het wel goed, Bas, want daar wil je natuurlijk heen.
Ja, dankjewel.
Ja. Nee. Je bent gestegen naar plaats, wat was het?
27.
27, het is ongelooflijk. Ja, van de bijna 3000 mensen die meedoen.
Ja, ik wil eigenlijk wel zeggen dat ik al het hele jaar hetzelfde team heb en dezelfde uitslag.
Echt?
Ja, gewoon Verstappen, Perez, Alonso. Volgens mij heb ik dat nooit meer aangepast.
Kan toch niet? Oh, uitslag. Oh ja.
En dan Albon, dat helpt wel. Afijn, dat was het avontuur van Canada. Joost, hoe is het om als journalist in Canada aanwezig te zijn? Tot slot.
Ja. Allereerst respect voor de luisteraars die naar dit nog steeds luisteren. Noemen dit blokje ook altijd couleur lokaal. En de couleur lokaal is in dit geval bruin. Ja, ik denk misschien...
Heb je ze verkeerd gegeten?
Nee. Nee, dat, als jullie achter me kijken, zie je de roeibaan van Canada. Van het Île de Notre-Dame. Want er zijn hier vroeger Olympische Spelen gehouden.
Ja, zeker.
Heel lang geleden. En daarachter is een soort aardewal waar een weg voor langs loopt. En daar staan alle auto's op van de coureurs, teambazen, you name it. Maar ook onze shuttle komt daar langs. En er staat onder andere een Ferrari SF90 Stradale een paar ton van Carlos Sainz.
Geweldig.
En een Ferrari Roma van, ik noem het even op met de reden. Die zitten helemaal onder de prut. Want het heeft natuurlijk geregend hier en het is één groot blubberbad eigenlijk. Ik heb mijn schoenen vanmorgen gereinigd in het hotel. Ik denk dat ik bij moet betalen omdat ik een paar handdoeken heb verwoest daarmee. Dat was de keerzijde van de regen. Maar verder was het een geweldige. Ja, Montreal is een topstad. Mensen, het is maar 6-7 uurtjes vliegen. Met Air Canada, €500. En dan ben je hier en ga er een keer heen. Want Montreal is een geweldige stad. En het leeft enorm hier.
Wat is daar leuk aan dan? Ik kan me voorstellen dat je hele leuke toeristische dingetjes hebt. Of lekkere restaurantjes. Maar wat is daar nou zo specifiek leuk aan?
Wat is er leuk aan leuke restaurantjes? dat het leuke restaurantjes zijn. Nee, je moet gewoon de vibe van die stad een beetje... Het is een hele mooie stad, want je hebt een oud deel. Dat heet Old Montreal, heel origineel. Want het is vroeger een Franstalig. Dat spreek je natuurlijk Frans. Allemaal Franse bouwstijl. Je hebt een beetje Art Deco voor de liefhebbers. Ben ik er zelf een van. Allemaal bouwstijlen door elkaar. De rest is heel Amerikaans. Een beetje botsing van culturen wat dat betreft. En daarmee is Montreal echt een vreemde eend in de bijt. En ook wel echt een mooie, unieke eend in de bijt. En het circuit is natuurlijk ook heel erg leuk. Wel een beetje lastig bereikbaar, maar het zit hier wel altijd helemaal vol. Ik vind het echt een hele mooie bestemming. En ik zat ook wel met wat Nederlanders met Max Verstappen kleding. Dus ik denk dat het fans zijn hier naartoe in het vliegtuig. En een mooie bestemming om naartoe te gaan.
Hoeveel VVV-bonnen krijg je voor dit praatje?
Ik word straks uitbetaald met een dinerbon, denk ik. Met de Royal Dutch Press gaan we die nog eventjes te goed doen hier.
Leuk hoor. Grappig. Ja, Montreal staat niet per se op mijn nummer 1 qua bestemming.
Ik hoor van iedereen die er geweest is.
Ja.
Dat het echt een topstad is.
Nou, wie weet.
Mag ik hem volgend jaar doen, Joost?
Nee.
Oh.
Oh. Ja. Oké, nou, we gaan. Wat je wel mag doen is de volgende race. Dat is wel een mooi brugje, want we gaan naar Oostenrijk toe. Over 2 weken passen.
Ja, vind ik altijd een hele leuke Grand Prix.
Ja, daar gaan heel veel fans naartoe. Dus daar gaan we ook uitgebreid op vooruitblikken. Altijd een groot feest om daar aanwezig te zijn. Ja, en waarschijnlijk... Dat is alweer typisch een baantje voor Red Bull, hè? En nou, dat zeggen we echt elke race. Alleen dit is wel weer een extreme geval.
Ja. Best wel een allround baan natuurlijk. Vroeger had je daar altijd het verhaal dat het op hoogte lag. En dat het motorvermogen daar minder uitmaakte.
Ja.
Is nu... Minder het geval natuurlijk, maar ja, Red Bull gaat hier weer goed zijn. En ik geloof dat ik las nu alweer dat er nog meer Nederlanders er naartoe gaan komen dit jaar. Ja, dat wordt wel weer spektakel.
Nou, wil je daar een uitgebreide analyse over horen? Schakel dan over anderhalve week in weer bij een nieuwe aflevering van De Bord Radio. Met waarschijnlijk, of zo goed als zeker, Hoop en Toen er weer bij voor alle technische analyses daaromheen. Ja, dan gaan we daar naartoe werken. Patrick, Joost, dank jullie wel voor jullie tijd. En om toch nog even aan toe te voegen, vergeet niet te abonneren via Spotify natuurlijk. Of via je favoriete podcast app, want het helpt ons allemaal weer om ons goed vindbaar te maken. En heb je nou vragen voor ons voor in die vooruitblik in Oostenrijk, dan kan je mailen naar podcast@nu.nl. En je kan ons natuurlijk ook volgen via Twitter, @deboordradio. Dan kunnen we altijd daar weer op reageren en dat vinden we altijd wel fantastisch, toch?
Hartstikke leuk.
Ja, zeker. Nou, dan zou ik zeggen tot over anderhalve week bij de vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Tot dan. We hebben wel echt een gemiste kans laten liggen met die giga-poncho's. Giga-chaos poncho's.
Ja, die moeten we gaan maken.
Ja.
Dat hadden we echt... sensationeel kunnen zijn natuurlijk.
Toch, Joost, in Canada, dan zie je die regen opkomen. En dan wil je toch gewoon die poncho's zien?
Er waren hier ook wel best wel wat Nederlanders volgens mij. Dus ook Nederlanders die in Canada wonen. Dus ja, die kunnen hem ook gewoon aan. Die kunnen hem dan bestellen.
Ja, dit
leveren gewoon in het buitenland.
Ja. Maar hoe moet je dat doen eigenlijk? Kunnen we dat zelf regelen? Of gaat
Hopin voor ons regelen.
Hopin?
Hopin die heeft een master business nog wat dinges.
Oh, ja, dat klopt.
Die
regelt
dat gewoon voor ons.
Oké. Nou.
Ja, precies. Dat is wel gewoon het bonnetje betalen.
Ja.
Nou, maar dit moet toch een succes worden? Giga chaos poncho's.
Ja.
Dat is toch alles wat we willen? En paraplu's.
En we hebben echt stiekem best wel veel regen gehad al dit jaar.
Ja,
vroeger zag je het nooit. Maar nu Monaco. Barcelona ook gewoon weer in de kwalificatie. Gisteren in de kwalificatie. Oostenrijk kan het soms ook wel spoken. Kom maar op.